Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, goedemorgen Bas.
Ah, goedemiddag Chris.
Op onze middag inderdaad van maandag 18 februari. Ja, nou vertel het maar. Je leeft nu 2 dagen in een land waar de noodtoestand is afgekondigd. Is het heftig? Marcheren er al militairen door de straat?
Ja, de avondklok is gisteren rond 7:15 ingegaan. En de mensen houden zich hier goed aan het samenscholingsverbod.
Ja.
Het is een ordelijke samenleving.
Ja, nou ja, goed, even voor de duidelijkheid.
Er valt nog niks van te merken.
Nee, dat begrijp ik. Laten we heel even het begrip zelf duiden voor het begin. De nationale noodtoestand. Trump riep hem vrijdag uit om geld bij elkaar te kunnen halen voor zijn muur aan de zuidgrens. Waar hij van het congres geen toestemming voor had gekregen. Althans niet genoeg. Sinds die wet uit 1976 het in deze vorm uitroepen van een noodtoestand door de president mogelijk maakt, is dat al 58 keer gebeurd, waarvan er nog 31 actief zijn. Dus toen de president vrijdag zei, dit is eigenlijk helemaal niks bijzonders, had hij toen niet gewoon gelijk?
Ja, zeker. Maar een noodtoestand is niks bijzonders. Maar als je kijkt naar het lijstje maatregelen dat de vorige noodtoestanden regarderen, dan gaat het over een heel specifiek omschreven bevriezen van tegoeden van een drugsgangster. Het blokkeren van financiële transacties van een vermeende terrorist. Dat soort dingen.
Hmm.
Wat zijn noodtoestand uitteelt boven alle anderen, is dat hij het doet om tegen de wens van het congres geld te verschuiven. En dat raakt het hart van de democratie.
Ja, want niet alleen het hart van de democratie, maar specifiek ook het hart van de Amerikaanse democratie. Hè? De opstellers van het Amerikaanse politieke systeem, de bedenkers, de founding fathers, hebben nou juist het beheer over de uitgaven, de macht daarover, aan het congres gegeven om te voorkomen dat een president met het belastinggeld van de burgers aan de haal gaat. Hè? Zoals de Engelse koning, eigenlijk het conflict waar Amerika uit voortgekomen is.
Ja, dat schreef ik afgelopen zaterdag ook in NRC. Dat dit is eigenlijk waarop Amerika gebouwd is. Op de onvrede dat een machthebber over jouw geld beslist zonder jou iets te zeggen te geven. En in dit geval is dat zo, ja.
Ja, want nog heel even ter uitleg. Het gaat allemaal over een budget. De hoeveelheid geld die de regering mag uitgeven. Daar moet hij toestemming hebben voor het congres. Hij had 5,7 miljard gevraagd voor de muur. En hij kreeg uiteindelijk na een shutdown en na 3 weken overleg, kreeg hij maar 1,4 miljard. En hij heeft 2 dingen gedaan. Hij heeft gezegd, oké, dat aanbod accepteer ik. En daarnaast roep ik de noodtoestand uit, zodat ik uit allerlei, vooral militaire potjes, geld kan halen. Hè?
Ja, precies, zo is het. Hij heeft dat overigens al voor de stemming in de Senaat en in het Huis over de begroting, heeft hij dit via zijn handlanger in dit geval, Mitch McConnell, een beetje onwillige handlanger, maar uiteindelijk heeft hij zich toch voor de kar van de president laten spannen.
De leider in de Senaat.
Heeft hij dit bekend laten maken. Ja, de Republikeinse leider in de Senaat.
Wat heeft hij in de toespraak die hij vrijdagmiddag in de Rose Garden van het Witte Huis gaf, waarin hij dit bekend maakte, wat heeft hij daar nou expliciet voor argumenten voor gegeven? Waarom moet hij dit nu doen?
Waar Trump steeds op hamert, is dat er aan de grens een noodtoestand is, feitelijk, een noodsituatie. En hij noemt het een veiligheidsnoodsituatie en een humanitaire noodsituatie. En dan heeft hij het met name over de doorgang van migranten. En hij noemde dat in zijn persconferentie, die ook een soort toespraak was. Je hebt het natuurlijk ook gehoord, het was een hele rare. Hij begon eerst helemaal te vertellen over alle andere geweldige dingen die hij deed. Het was alsof hij op een rally stond.
Ja, het ging alle kanten op. Het ging over China, het ging over Noord-Korea, het ging overal over.
Maar het sleutelargument was dat hij zei, we're talking about an invasion of our country. An invasion with drugs, with human traffickers, with all types of criminals and gangs.
Ja.
Dat is wat hij zegt. Hij zegt, er komen daar drugs ongecontroleerd binnen. Er komen daar mensensmokkelaars binnen en die misbruiken hun slachtoffers. En er komen die beruchte MS-13, waar hij altijd op hamert, die komen hier binnen en die doden allemaal Amerikanen. En dan komt hij steeds met cijfers of hoeveel Amerikanen zijn vermoord door illegal aliens.
Ja, dat werd tijdens die bijeenkomst vrijdagmiddag kracht bijgezet door de aanwezigheid van de zogenaamde angel moms en de angel dads. Hè? Dus nabestaanden van slachtoffers van illegale immigranten.
Ja, these are the real people, zei hij tegen Jimmy Acosta van CNN. Met andere woorden, ga zitten. Dat zei hij trouwens ook.
En ik zag daarna Jim Acosta van CNN, de verslaggever met wie Trump het meeste aan de stok heeft. Die voelde zich min of meer gedwongen. Of misschien deed hij het wel oprecht. Weet ik allemaal niet. Maar die stond daar ook met een paar van die angel moms. Toen hij na afloop van de toespraak aan de studio zijn commentaar moest geven. Hè? Ja. Hoe heb jij dat bekeken?
Twee dingen. De president zei, deze angel moms zijn de echte mensen en the press doesn't cover them. En gek genoeg, dat is waar eigenlijk. Ik bedoel, er staan zelden interviews in kranten als de New York Times en de Washington Post met angel moms. Ze worden eigenlijk meestal gezien als een instrument van de president om zijn gelijk te halen. Mm-hmm. En dat is best gek, zou je kunnen zeggen. Want waarom kun je niet over die mensen hun persoonlijke problemen schrijven? De enige die dat dus doen, is de andere kant, zou ik maar zeggen, van de media. Dat is Fox News. Mm. Die brengt ze op tv en dan mogen ze vertellen hoe verschrikkelijk hun lot is. Ja. En Jimmy Acosta, die was nu echt een beetje in de hoek geschilderd daardoor, want die vrouwen die stonden ook meteen op alsof ze een cue kregen van de president om hun foto van hun overleden echtgenoot of hun overleden kind te laten zien.
Ja, de andere kant van het verhaal is natuurlijk, en dat kwam in de persconferentie na afloop van die toespraak ook ter sprake, dat de cijfers, als het gaat om welk aandeel illegale migranten hebben in de misdaad in Amerika, dat aandeel even groot, zo niet lager is dan dat van gewone Amerikanen. En dat zijn dan weer feiten die de president niet noemt.
Nee, de president wordt heel ongeduldig van feiten die hem tegenspreken. Hij walst daar in feite overheen, hè, want ze konden hem om zijn oren slaan met statistieken van de DEA, de Drug Enforcement Agency, over de invoer van drugs, over Homeland Security als het gaat om aantallen mensen die binnenkomen. Hè. Het aantal immigranten is in Amerika eigenlijk lager dan een paar decennia terug. En toen was het ook geen noodtoestand. Hè. Dat is wat tegenstanders steeds zeggen. Waar is nou die echte noodtoestand? Mm-hmm. Het belangrijkste eigenlijk om hiervan te zeggen is dat deze noodtoestand een politiek instrument is. He, het is maar hoe je het bekijkt. En daarmee is het ook een hele ingewikkelde kwestie geworden. Want reken maar, straks gaat deze noodtoestand worden bestreden. Eerst in het congres zelf. Daar zijn natuurlijk politieke meerderheden moeilijk te krijgen van die orde. Ze moeten uiteindelijk een 2/3 politieke meerderheid in beide huizen halen om de president te kunnen tegenhouden. Maar via de rechter wordt het veel interessanter. Ja. Want die gaat moeten vaststellen of er grond is voor het uitroepen van een noodtoestand. Ja, en de rechters zijn in beginsel niet politiek. Tenminste, dat mag je hopen.
Nee, en er zijn inmiddels al een paar rechtszaken aangespannen, hè?
Volgens mij zijn die in de maak. Oh. Er zijn een paar aangespannen door actiegroepen.
Ja, de ACLU zag ik. De burger, vrije meningsuitingsclub.
Ja, wat Trump al voorspelde, dat is dat ze in Californië en in 6 andere staten aan het samenwerken zijn nu om vanuit het Department of Justice van die staten echt een aanklacht in te dienen en zo dit edict van Donald Trump te torpederen.
Ja, nou ja, hij ging verder. Hij voorspelde namelijk precies hoe dat zal gaan. Ik probeer ook een heel klein beetje even op het gevaar of dat ik een slechte Amerikaanse komiek ben. Nou, in ieder geval zijn intonatie na te doen. They will sue us in the Ninth Circuit, even though it shouldn't be there. And we will possibly get a bad ruling. And then we get another bad ruling. And then we will end up in the Supreme Court. And hopefully we'll get a fair shake and win in the Supreme Court. Just like with the bad. En dat tekende die al helemaal uit.
Very Alec Baldwin, Chris.
Nee, maar dat tekende die al helemaal uit. Maar is dat inderdaad een waarschijnlijk scenario? Want ik lees ook dat het gaat hier over de macht van de president om te bepalen wanneer het land in gevaar is. En rechters zijn eigenlijk best terughoudend om zich daarin te mengen, toch?
Zeker, maar wanneer het land in gevaar is, absoluut. Het gaat om 3 machten in Amerika. Hier staan de executive branch, de president, de uitvoerende macht, staat hier tegenover de wetgevende macht en dat is het huis. Het wetgevende macht wil niet dat hier geld naartoe gaat en de uitvoerende macht zegt het is nodig, want het land is in gevaar. Ja. Het is waar, als er echt oorlog is, dan zijn eigenlijk zowel de wetgevende als de rechtsprekende macht altijd zeer terughoudend om de president voor de voeten te lopen. Maar dat is dan juist hier de kwestie. Er is geen oorlog. De president heeft het wel over een invasie. Maar dat is echt een kwestie van inschatting. En hier hielp de president volgens mij zijn tegenstanders ook in zijn eigen persconferentie. Door te zeggen, ach, ik had dit ook helemaal niet hoeven doen. Maar ik wilde nou eenmaal wat sneller die muur bouwen dan ik het anders had kunnen doen. Ja, is dat een noodsituatie?
Nee. Nou ja, als de voorspelling van de president uitkomt en hij krijgt een eerste bad ruling, en dat zou al heel snel kunnen gebeuren, dat een rechter zegt, ja, maar dit mag helemaal niet. Wat gebeurt er dan? Wordt dan meteen ook de maatregel zodanig geblokkeerd dat er helemaal geen geld is waar Trump in de tussentijd gebruik van kan maken?
Ja, zolang het wordt aangevochten kan hij geen geld uit potjes verschuiven en kan hij dus geen schop in de grond steken om die muur te bouwen. Dat klopt.
Oké. En je zei al, er gaat politiek ook het een en ander gebeuren. De Democraten hebben al aangekondigd dat ze in het huis waar ze de meerderheid hebben een zogenaamde resolution of disapproval gaan aannemen. Die moet dan in stemming worden gebracht in de Senaat. En uiteindelijk, als daar dan weer een veto op komt, dan moet die weer door de hele molen en dan met 2/3 meerderheid door de Senaat. Nou, dat zal waarschijnlijk niet lukken. Maar zo'n eerste stemming in de Senaat, waarbij dus de Republikeinen in de Senaat, die eigenlijk tot nu toe allemaal op Lindsey Graham na, denk ik, hebben gezegd dat ze het geen goed idee vonden, die noodtoestand. Zelfs Mitch McConnell, tot vorige week donderdag. Die moeten dan kleur bekennen. Is dat politiek schadelijk voor de Republikeinen?
Absoluut. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van de Democraten. Als je daadwerkelijk kijkt naar de uitkomst, zouden ze kunnen zeggen, nou laten we die moeite niet doen. Zij willen hier een wicht drijven tussen de Republikeinse partij en de president. En de president is dat ook zelf aan het doen. Door dit door te drijven, door tegen de wens in van de waarschijnlijke meerderheid van de Republikeinse senatoren, maar in elk geval tegen de wens in van de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, heeft hij gezegd, ik moet en zal die muur krijgen. Hij stuurt aan op een steeds smaller wordend deel van zijn achterban. Daar koerst hij op, laat ik het zo zeggen. En hij laat zich weinig gelegen liggen aan de rank en file van zijn gewone partij.
Nee, maar dan wordt die rol van Mitch McConnell, de leider in de Senaat, toch interessant. Wat ik zei, die was tot vorige week echt tegen die noodtoestand. Heeft het de president ook nadrukkelijk ontraden om het te doen. Maar kondigde hem donderdag wel als eerste aan in de Senaat. En zei er ook meteen maar bij dat hij de maatregel zou steunen. Wat voor belang heeft hij daar dan bij?
Nou, het belang is dat hij in line is met de president. Kijk, deze partij gaat met Donald Trump de verkiezingen van 2020 in. En Mitch McConnell is echt een magger, een pragmatist. Wij kenden Ruud Lubbers natuurlijk in onze jongere jaren. Dat is iemand die heeft al politieke opvattingen beslist. Maar die werkt gewoon vanuit de realiteit. En hij ziet dat hij zijn president niet omkrijgt. Dus is hij meegebogen met de president in dit geval. En dat is inderdaad een risico. Ik denk wel eens, de Republikeinse partij moet toch al bezig zijn te denken, hoe overleven we Donald Trump? Hè? Stel dat Trump wordt herkozen en een tweede termijn heeft. Hoe gaat de Republikeinse partij daarna dan verder op de ruïnes die hij heeft gemaakt?
Ja.
Want hij heeft een spoor van vernieling ook binnen zijn eigen partij aangericht.
Ja. Nou ja, en zover is het nog niet eens, die herverkiezing. Want je kan zeggen, oké, hij mikt op een steeds kleiner deel van het Republikeinse electoraat. Overigens is dat zo wat die muur betreft. Want die muur is onder Republikeinen toch wel heel populair, geloof ik.
Absoluut. Je moet een beetje uitkijken met spraakverwarring hier. Je hebt border security.
Ja.
Daar zijn eigenlijk veel Amerikanen bewust voor. Die vinden dat dat veiliger moet. Die geloven eigenlijk sterk in het adagium van Trump, dat het een broken system en dat het niet werkt. Daar zijn ook democraten het in grote lijnen wel mee eens. Vandaar ook dat ze een pakket aan maatregelen hebben ingediend, al in december. Waarbij ze zeiden, laten we de controles verbeteren, laten we de technische hulpmiddelen innoveren. Met andere woorden, iedereen gelooft wel dat immigratie een probleem is in de Verenigde Staten, illegale immigratie. Ze kijken alleen sceptisch naar de muur. En het klopt, onder de Republikeinen is de steun voor de muur een stuk groter, maar niet algemeen. Weet je, volgens mij gaat dat in peilingen wel, kruipt het een beetje omhoog. Maar is dat op iets van 60%, zelfs onder de Republikeinen?
Ja, ja.
Ja, dat betekent dat Trump, zeker door de manier waarop hij optreedt, en zeker door zo'n heftige maatregel te nemen die in een land met een diepe democratische snaar als Amerika veel verzet oproept, daardoor vervreemdt hij de gematigde Republikeinen van zich. En dat zijn de mensen die soms oversteken naar de Democraten. En gek genoeg, als dat echt gebeurt, dan is daar een trend gekeerd. Want de trend was juist dat mensen steeds meer en steeds automatischer bij één partij zouden blijven.
Ja. Nou ja, en het is zelfs de vraag of die zijn harde achterban wel overtuigt met wat hij nu doet. Ik verwijs weer even naar Ann Coulter. We hebben hier haar vaker genoemd, belangrijke conservatieve commentator. Die begreep meteen van, ja, Trump kan nu wel de noodtoestand afkondigen, maar dat gaat allemaal in de rechtbank vastlopen. Dus die muur komt er helemaal niet. Hij krijgt het gewoon niet voor elkaar. Zij zei, de enige noodtoestand die er is, is dat er een idioot in het Witte Huis zit. Hij kreeg wel, en daar verwees hij zelf ook in zijn toespraak naar, de steun meteen van andere opiniekanonnen als Sean Hannity van Fox en Rush Limbaugh, de talkshow host. Maar hoe valt het in zijn achterban? Wat weten we daarvan?
Nou, dat weet ik nog niet. Als je Twitter als een achterban ziet, krijgt hij zowel duimpjes als kritiek. Ja, bij Ann Coulter, dat is trouwens geestig, want binnen het verloop van 4 seconden zei hij, ik ken haar niet, ik ken haar niet zo goed en ik heb haar vorig jaar voor het laatst gesproken.
Ja.
Nee, ik heb bij haar ook wel een beetje het idee dat ze zichzelf in een unique selling point heeft gemanoeuvreerd door de enige keiharde conservatieve criticus van Trump nu te zijn. He, nadat ze vroeger schreef, resistance is futile. Met andere woorden, gelooft die Trump dan maar. Sean Hannity steunt hem, door dik en dun. Dat is echt, overigens is Fox News, vind ik, best kritisch. Die doen wel mee aan die parade van, we hebben een invasie hier. Maar ze zijn niet ongeclausuleerd voor het uitroepen van de noodtoestand.
Nee.
Dat, nogmaals, dat is echt een hele presidential overreach, zoals ze dat hier noemen. Emperor Obama. Zoals ze ook al zeiden bij de vorige president, dat is echt een begrip. Daar zijn ze niet voor, daar zijn ze tegen.
Ja, goed, dat gaan we zien tussen nu en 2020, hoe zich dat verder uitspeelt, deze beleidslijn van de president. Wat we natuurlijk ook gaan zien in de tussentijd, we hebben het er heel vaak over, het Mueller-onderzoek. Dat moest het op Twitter bij monden van de president dit weekend ook weer enorm ontgelden.
Ja.
En op dat vlak gebeurde er gisteravond volgens mij iets interessants. Een lang interview met Andrew McCabe, de rechterhand van de ontslagen FBI-directeur James Comey. Zelf ook ontslagen, omdat hij had gejokt tegen de interne onderzoeker van het ministerie. En al heel lang het mikpunt van Trump, die hem ziet als een symbool van de samenzwering die er binnen de FBI tegen hem op gang is gekomen sinds hij is gekozen. Goed, Tim McCabe heeft nu een boek geschreven. Daarover liet hij zich gisteren interviewen. Wat was het belangrijkste wat daarin naar buiten kwam, Bas?
Wat erin naar buiten kwam, wisten we eigenlijk al. Omdat het in kranten naar buiten is gekomen. Waarschijnlijk heeft McCabe daar ook wel een rol bij gespeeld, denk ik nu. Wat heel belangrijk was om te horen, is dat McCabe on the record voor de camera zegt, Rod Rosenstein, de tweede man op het ministerie van Justitie, lange tijd fungerend als minister van Justitie toen Jeff Sessions bungelde, de man die het toezicht had op het onderzoek van Robert Mueller naar de mogelijke samenzwering van campagne Trump en Rusland.
Mm-hmm.
Die Rod Rosenstein heeft aan de FBI voorgesteld en aan mensen binnen Justitie om gewapend met een verborgen microfoon het Witte Huis binnen te gaan en zo bewijs te verzamelen tegen de president. McCabe zei gisteren dat de general counsel, dus zeg maar de hoofdjurist van het ministerie, een hartaanval kreeg toen hij het hoorde. En toen hij overeind kwam, zei, nou, zover zijn we toch nog niet, Rod. En dat Rod Rosenstein toen zei, nou, wacht eventjes, dan ga ik het 25th Amendment inroepen. En dat amendment bepaalt dat een president ongeschikt kan worden verklaard om zijn ambt uit te oefenen. En dat kan zijn als hij onder narcose moet voor een operatie.
Mm-hmm.
Zoals wel eens is gebeurd bij George Bush. Maar in dit geval was het heel duidelijk. Rod Rosenstein vindt president Trump ongeschikt om dit ambt uit te oefenen.
Ja.
En hij was volgens McCabe al bezig te tellen in zijn hoofd wie van het kabinet hem daarbij zou steunen. Nou goed, er is natuurlijk niks van geworden. Dus Rod Rosenstein, die er overigens nog steeds zit, die was dus een eenzame strijder daar in het Witte Huis.
Maar is de president daar niet gewoon terecht kwaad over? Ik bedoel, de FBI is een uitvoerende dienst, op zijn Hollands gezegd. Die moeten boeven vangen. Geeft het wel pas als die gaan zitten vergaderen over de vraag of de president misschien moet worden afgezet?
Dat zijn twee losse dingen, vind ik. Of het pas geeft, of dat de president er terecht boos over is. Als ik president van de Verenigde Staten was, wat met mijn geboortebewijs natuurlijk niet kan, maar toch, dan zou ik er ook heel erg boos over zijn. Dan zou ik denken van, verdomme, ik ben niet president, ik ben gekozen. Wat zijn jullie aan het doen? Aan de andere kant, het is weliswaar een uitvoerende dienst. Het is ook gewoon de politie. Als in Nederland Mark Rutte een fiets steelt, dan doet de politie onderzoek. En dan kan Mark Rutte boos zijn op de politie, maar die doet onderzoek naar misdrijf. En dat kan dus wel. Het is natuurlijk wel, hè, ik bedoel, als je het ziet, gisteren zagen we een interview van een vertegenwoordiger van wat Trump steeds de deep state noemt.
Ja.
De mensen die hem proberen tegen te werken. Dus ja, wat dat betreft hebben de tegenstanders van McCabe, de voorstanders van de president, hadden net zo'n fealty als het andere kamp.
Ja, dit gaat politiek gevolgen krijgen. Hè? Want zo goed als de democraten die nu de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden bezig zijn om allerlei onderzoeken naar de handelwijze van de campagne van Trump, maar ook de Trump-financiën enzovoort, op touw te zetten, zijn de Republikeinen hier ook meteen opgesprongen, toch?
Ja, Lindsey Graham, de havik in de Senaat, die heeft gezegd dat hij een dagvaarding gaat sturen aan McCabe en die moet komen getuigen in de Senaat. De kwestie is natuurlijk dat de Republikeinen van de harde lijn proberen via McCabe, de FBI en via de FBI ook Robert Mueller verdacht te maken.
Mm-hmm.
En dit is waarom Trump inderdaad gisteren zijn tweet rondstuurde van dit is een rigged onderzoek. Dit is, het staat bij voorbaat vast dat deze partijdige mensen mij zullen beschuldigen. Ik denk dat Robert Mueller niet met plezier naar Andrew McCabe heeft gekeken op 60 Minutes.
Nee. Hoe heb jij ernaar gekeken? Wat dacht jij dat hij zat te doen? Behalve zijn boek verkopen natuurlijk.
Ik vond het een pissige man. En hetzelfde wat ik met James Comey heb. Dit zijn mensen, ze hebben ongetwijfeld netjes memoranda gemaakt op het moment dat ze met Trump hebben gesproken. Maar ze hebben ook ontzettende appeltjes te schillen en ze doen dat ook. Kijk, ik geloof een heleboel van de kwesties die McCabe opwerpt, geloof ik echt dat zo is gegaan. Hij vertelde bijvoorbeeld dat er een official, een medewerker van de FBI, op het Witte Huis was geweest, met Trump had gesproken over Noord-Korea. En die kwam verbluft terug op het hoofdkwartier van de FBI. En die zei, Trump gelooft niet dat Noord-Korea lange afstandsraketten hebben en afvuren. Waarom gelooft hij dat niet? Nou, omdat Poetin hem heeft verteld dat het niet zo is. Ja, dat is natuurlijk voor iemand uit de intelligence community.
Ja.
Is dat verbluffend om te horen van je president. Dat hij je grootste tegenstander als land wel gelooft. En de mensen die voor hem werken niet. Maar toen ik McCabe gisteren zag, hè, je voelt resoneren dat deze man, die een dag voor zijn pensioen is ontslagen,
ja,
waardoor hij niet de full benefits van dat pensioen krijgt, terwijl hij ongetwijfeld heel lang heel nuttig werk heeft gedaan. Deze man zat ook zijn gram te halen. En dat voel ik ook altijd een beetje als ik het boek A Higher Loyalty van James Comey lees.
Ja.
Laat ik het anders zeggen. Ik denk dat Robert Mueller, van wie je altijd hoort dat het een onverstoorbare diesel is, die heeft last van dit soort dingen. Want zijn onderzoek komt in een daglicht te staan waar hij het niet wil hebben. Hij doet gewoon onderzoek als een officier van justitie. En deze mensen vermengen daar toch politiek in. Dat is gewoon onvermijdelijk op deze manier.
Ja. Tot slot even, Bas, die toespraak van afgelopen vrijdag. Zei je het al, het ging alle kanten op. Het ging over de economie en hoe geweldig. En de deal met China en hoe goed die met Kim Jong-un is van Noord-Korea. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Ik dacht bij mezelf, hier zie je de president na het vertrek van minister van Defensie James Mattis, na het vertrek van stafchef John Kelly, na al die mensen waarvan dan gezegd werd dat waren de adults in the room die de president nog een beetje op een spoor hielden wat zij verstandiger vonden. Deze president gaat nu helemaal zijn eigen gang. Is dat wat jij ook gezien hebt?
Ja, dat is precies wat ik zag. Ik had het gevoel, deze man zeilt op de thermiek van zijn eigen woorden en gedachten. En je raakt ook in een soort rare trance. Want ja, al die woorden die hij zegt, heeft hij al heel vaak gezegd. En je hoort ze bij zijn rallies, je hoort ze bij toespraken uit de Oval Office. En je hoorde ze nu weer. Het is alsof het hem ook niet uitmaakt voor welk publiek hij staat. Het ene keer is hij wat meer opgewonden en hard. En de andere keer iets meer ingetogen. Maar uiteindelijk zijn het steeds dezelfde kringen. En het grappige is, hij is eigenlijk een even uitvoerig spreker als president Obama. Alleen heeft hij geen lopende zinnen die aan elkaar sluiten. Ja, het zijn allemaal invallen. Het is ook alsof hij zeilt op elke nieuwe inval. Dan ziet hij die angel moms en dan ziet hij opeens William Barr zitten, zijn pas benoemde minister van Justitie. En dan zegt hij opeens van, ja, je hebt de makkelijkste baan van heel Washington. Ja, weet je, waar gaat het over? Wat betekent het?
Ja, ja, ja.
Ja, hij maakt hele rare afslagen. En deze president heeft net een wet ondertekend waar hij heel trots op is, de First Step Act, die ervoor moet zorgen dat er minder mensen in de gevangenis komen. Dat er minder mensen veroordeeld worden voor eigenlijk hele simpele misdrijven, zoals bijvoorbeeld straathandel in drugs. Bij de State of the Union heeft hij nog een man laten zien. Een Afrikaans-Amerikaanse man. En zei van, jij bent de eerste die straks vrijkomt. Geweldig. Hij had alleen maar een beetje in drugs gehandeld. En geen wapen bij zich. Niks. Niemand kwaad gedaan. En opeens in deze toespraak begint hij over China. Van, hebben jullie een drugsprobleem, president Xi? En nee, wij hebben helemaal geen drugsprobleem. En dat komt omdat we de doodstraf hebben. En dan zegt Trump serieus, wij hebben alleen maar een boete voor deze mensen. En als we slim zijn, dan zouden we dus ons drugsprobleem veel sneller kunnen oplossen. Suggestie, als hij hier de doodstraf voor het handelen in drugs invoeren. Het is ook volkomen niet meer in verband met elkaar.
Nee. Ik zou zeggen, dat belooft nog wat voor de komende 2 jaar tot eind 2020, Bas.
Ja, misschien dat de volgende keer dat we elkaar spreken, dat we iets hebben gemerkt van het bouwen van een muur.
Het zou kunnen en het zou ook niet kunnen.
Ja, het zou ook zomaar niet kunnen.
Oké, dankjewel. Tot over 2 weken.
Oké, dag Chris.
Als deze podcast naar meer smaakt, probeer dan ook eens een andere uit het rijke aanbod van NPO Radio 1. Luister bijvoorbeeld eens naar Parel Radio, waarin we de mooiste verhalen van deze zender voor je selecteren.